Hi, ik ben Misha en leuk dat je luistert naar de Podcast Festival Podcast. In deze aflevering hoor je de opname van het panel 100 jaar radio, want dit jaar bestaat radio 100 jaar. Fernando Halman, Botte Jellema en Katinka Beer gaan onder leiding van Lemje Ahawai in gesprek over wat podcasters van radio kunnen leren.
Fijn dat jullie hier met z'n allen zijn. Ik roep ze gewoon één voor één op het podium, mijn gasten. Dan zit er ook een beetje een show-element in. Dat doe ik nooit in mijn podcast, dat is allemaal heel serieus. Dus nu kan ik me wat dat betreft uitleven. Als eerste, ik noem ze gewoon even bij de podcast die ze maken, want we gaan het straks hebben over hun radiowerk. Als eerste roep ik op het podium Botte Jellema, maker van Eeuw van de Amateur. Ja. Katinka Beer, maker van onder andere Plots. En Fernando Halman, maker van Real Talk. Kom erbij, Fernando. En ik ben Lemje Ahawai. Ik maak de politieke podcast Haagse Zaken. Hiervoor werkte ik bij BNR, dus tot zover mijn radioverleden. Ik werkte daar in de ochtend als redacteur en als co-host. En jullie hebben ook allemaal bij radio gewerkt, of werken eigenlijk nog alle drie actief bij radio. Fernando, jij zit bij Phoenix.
Ja, ik presenteer de ochtendje. Goedemiddag iedereen. Fijn dat jullie allemaal zitten zijn. Elke ochtend. Ik sta elke dag 3-4 uur op en ik doe de ochtendshow 5 dagen in de week van 6 tot 10. En ik heb sinds kort een tweede show erbij. Die doe ik elke zondag van 9 tot 11. Dus ik ben eigenlijk 6 dagen per week op de radio.
Daarom was je te laat, want je was gewoon heel moe.
Ik was zeg maar, dat ik al aangeef, ik was op een gegeven moment onze geluidstechnicus van Phoenix en die ook al mijn podcasts edit. Die was jarig en zijn vrouw had dus een surprise party. En dan kon ik het niet maken om daar niet bij te zijn. Dus weet je, die man maakt alle audio's, die maakt het mooi. Dan ga ik mijn best doen om daar te zijn. Ik wilde hier ook zijn, dus vandaar nog steeds mijn excuses. Maar
je bent er.
Ik ben er. We gaan mooie dingen doen.
Yes, Katinka, wat doe jij voor radio?
Ik ben zelfstandige en eigenlijk in alles wat ik doe. En ik heb alle podcasts die ik gemaakt heb, waren ook op de radio. Wat ik best een luxe vind. En we hadden ook altijd eigenlijk meer luisteraars gewoon op Radio 1. En tegelijkertijd vanaf het begin vonden wij de podcastluisteraar eigenlijk veel waardevoller. Omdat die kiest het moment om te luisteren, luistert vaak met een koptelefoon, mist niet het begin, weet je wel. Je kan helemaal niet het begin missen van die programma's die wij maken. Nou ja, van heel veel mensen natuurlijk niet. Dus de luxe dat het alle twee was. En ik heb gedaan bij radio... van alles. Reportages heel veel gemaakt voor de VARA. Voor
zit
de
vooral
avond,
bij Radio 1, hè?
Met jou ook. Radio 1, ja. Vroeger ook trouwens Radio 5 en Radio 2. Live op Radio 2. Vanaf de Efteling om 6 uur 's ochtends. Heb ik ook gedaan. Was heel leuk. Zou ik nu niet meer willen doen.
Ik zie jou overlap qua vroegte in ieder geval bij jullie.
Vroeg, twee, ja. Maar dat is niet echt mijn... Ik vind een van de dingen die ik fijn vind aan freelancen, naast een heleboel andere dingen, met name de creatieve vrijheid, is dat ik niet om 9 uur op een kantoor hoeft te zijn.
Botte, Radio 4 zit jij vooral.
Ik heb heel veel voor Radio 1 gewerkt als verslaggever en nu nog wel als documentairemaker. En die reportages die ik maak, die maak ik soms ook voor Radio 4. Alleen is dat nu de laatste jaren echt substantieel minder. En een belangrijk deel van mijn werk is podcasting geworden. Dus... ik heb radio absoluut niet achter me gelaten, want dit is nog steeds een hele grote liefde van me. Ik vind het te gek. Ook alles gedaan, dus echt live op de zender, presenteren, verslaggeving, documentaires. En ik vind radio echt fantastisch en het is een hele belangrijke bron van kennis geweest, ook om podcasts te maken. Maar ik zie een kanteling in mijn werk, dat het echt allemaal podcasting wordt nu.
Dat is interessant, gaan we het zo nog eventjes over hebben. Ik wil eerst even naar de zaal. Wie van jullie luistert er nog naar radio?
Oh, dat
had ik niet verwacht. Wie van jullie luistert er meer naar radio dan naar podcast? Dat zijn de zieltjes.
Typisch het publiek voor 100 jaar radio. Ja.
Oké, thanks. Dank jullie wel. Botte, jij hebt het erover. Hè, de tijd verschuift eigenlijk in de tijd die jij kwijt bent aan podcast. Dat is meer dan dat je aan radio kwijt bent. Fernando, hoe is dat bij jou?
Zoals je hoort heb ik het al druk genoeg met radio, maar ik had de passie en de verlangen om zeg maar meer te vertellen en ik kon het niet kwijt op de radio, want je hebt een bepaalde spreektijd om bepaalde spreeks te doen. Bijvoorbeeld tussen twee platen, dan ga je weer een spreek in. En dan kan je 2 à 3, 4 minuten max praten. Te lang praten, dat is een afhaakmoment. Maar soms zat ik bijvoorbeeld met bepaalde mensen heel diep in gesprek. En dan baalde ik gewoon van, shit, ik moet muziek draaien. What the hell? We zitten echt hier zo, ja, dan snij je door midden. En toen dacht ik, nee, ik ga gewoon iets opzetten. En toen besloot ik om in mijn vrije tijd een podcast op te zetten. En dat was vorig jaar, februari, toen begon ik met Real Talk. Ik dacht, ik wil gewoon interviews opnemen. Mijn eigen online interviews. En daarbij ga ik dus op locatie bij mensen. Dus met Glennis Grace zat ik midden in Ahoy met een tafel. Heb ik een hele tafel in Ahoy meegesleept. En zaten we daar gewoon een podcast op te nemen. En bij Jan Dino zat ik bij Del Mar Theater, waar hij ook vaak heeft performed. Om daar een speciale vibe te creëren. Dus ja. Ik zoek het gewoon zelf op en ik maak het in mijn vrije tijd. Dus, en ik vind het het allerleukste om te doen.
En je pakt de tijd ook meteen, hè? Want het zijn ze duren vaak ruim een uur.
Ja,
dus je bent meteen aan het compenseren.
Ja, ja.
Zou zoiets kunnen op Phoenix?
Als je alle luisteraars wil behouden, niet. Nee, maar het is ook logisch, hè. Kijk, bijvoorbeeld podcast moet een eigen platform krijgen. Dat krijgt het ook. Kijk, mensen luisteren naar de radio omdat ze muziek willen horen met daarbij een persoonlijkheid. Kijk, als je alleen muziek wil luisteren, dan krijg je gewoon een Spotify, zet je playlist op en ben je klaar. En radio in het verleden dicteerde heel erg wat wij tof konden vinden. De power van radio was 50 jaar geleden veel groter dan nu. Waarom? Omdat toen de tijd luisterde naar radio, dacht je, oh ja, oh, misschien moet ik die plaat kopen. Tegenwoordig zijn mensen veel verder. Ze kunnen alles opzoeken online. Dus de power van radio is minder. Maar zeker niet minder powerful. Want het is ook zo, als een boeker of boekers naar de radio luisteren en ze hebben het gevoel dat een artiest vaak gedraaid wordt, dan gaan ze hem ook programmeren. Dan gaan ze hem ook op bepaalde plekken zetten. Het heeft zeker invloed, maar je publiek is wat slimmer geworden. Je publiek trapt er niet meer in dat ze 3, 4 maanden of 2 maanden moeten wachten tot een nieuwe plaat uitkomt, want ze wachten op meer. Vandaar dat er een snelle fastfood cultuur is ontstaan met muziek. Snel muziek, snel muziek, snel muziek, snel muziek, kotsen, 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 kotsen. Komt het door snelle muziek consumeren. En daarom het mooie aan een podcast is dat het on-demand luisteren is. Dus wanneer je wil, kan je afstemmen op iets en dat beluisteren. Dat is het allermooiste wat je kan hebben als maker en als luisteraar.
En voor duidelijkheid, jij maakt die podcast al zelfstandig, hè? Dus het is
zelfstandig,
het
is echt van mij. Ja. Ja, ja. Ja. Dus ik heb echt mijn eigen apparatuur gekocht. En geld is nooit de insteek. Dus ik heb gewoon eigen camera's gekocht.
Verdien je er wel aan?
Google, maar ik heb er geen commerciële gedachte achter gezet, omdat ik, het klinkt heel gek, maar ik wil dat het puur is. En ik had er geen zin in om eerst allemaal merken in beeld te zetten. Welkom bij Real Talk met Fernando. Ik dacht, ik ga het gewoon eerst zelf maken.
Maar je zegt via Google verdien je, hoe dan?
Nou, Google, kijk, ik heb bijvoorbeeld mijn interviews, die bereiken 340.000 mensen. Ik heb meer dan 4,5 miljoen streams op YouTube. Ik heb dus twee dingen bedacht. Sommige mensen die willen beeld. Dus heb ik op een gegeven moment besloten om al mijn podcasts te filmen. Eigenlijk moet je zeggen vlogcasting, maar in ieder geval ik moet podcast omdat we hier zitten. We filmen het. Dan zet ik het op YouTube. En audio die upload ik gelijk op alle andere kanalen. Dus Spotify, iTunes, ik heb het overal vinden, Stitcher. Dus dan vind je een aggregator, Audioboom, die heb ik dan. Dan betaal je 10 euro per maand. Upload je podcast en dan gaat hij hem overal distribueren. Maar ik dacht, mensen willen ook beeld zien. Dus en voor die mensen heb ik dus op YouTube ook een kanaal.
En daar verdien je het geld mee, met YouTube.
Ja,
waar
maar
het niet om gaat, maar
ja,
even
ja,
voor...
Ja, maar, dat is echt, weet je, dat is echt van wat ik erin stop. Ja. Wat ik huur, kijk, ik heb eigen apparatuur gekocht. Ik heb mijn eigen microfoons. Het enige wat ik huur zijn de lichten. En een goede vriend van mij die vanuit Almelo komt. Ja, ik hou echt van hem.
Ik wil net zeggen, dat is een hele goede vriend.
Nee, maar kijk, Martino die geloofde gewoon, ik ben een dromer en ik heb allemaal ideeën in mijn hoofd. Ik zeg, dit wil ik doen. En dan komt hij gewoon en dan haalt hij de camera's vast. Ik heb ook situaties meegemaakt dat ik geen cameraman bij me had. En toen zat ik in New York en toen ging ik zelf interviews filmen. Dus zet ik een tripod neer en nog een tripod, 2 camera's. En dan zet ik gewoon, gebruik een microfoon. Yellowtech zou jullie echt moeten gebruiken. Dat is een microfoon, een draadloze microfoon. Maar met een vette harde schijf en de sound quality is next level. Dus als je ooit een microfoon zoekt om op locatie interviews te doen. En ik heb geen aandelen in Yellowtech, voor de duidelijkheid.
Okay.
Het is gewoon een hele goede microfoon om interviews mee op te nemen. Nou, en zo neem ik mijn ding op. Dus soms heb ik geen cameraman en dan film ik het zelf.
Katinka, ja. Jij werkt als zelfstandige. Onder andere dus voor de radio. Je maakt ook podcasts die worden op radio uitgezonden. Je bent niet alleen maar bezig met podcasts, toch? Kun je een beetje uitleggen hoe jij je tijd verdeelt tussen radio en podcast?
Ja, nee, maar het is... hoe verdeel ik mijn tijd tussen... Eigenlijk alle dingen die ik maak is in eerste plaats... Nou, niet in de eerste plaats. Is en op Radio 1 en een podcast. Dus dat is niet verdeeld. Behalve dat ik... Ik geef ook les. Vooral als mensen me vragen of ik les wil geven. Op de UvA bijvoorbeeld. Maar ook heel vaak freelancers. En het is wel de laatste 5 jaar of zo... zijn het heel vaak freelance schrijvende journalisten... die podcasts willen gaan maken. Ja, en dat lijkt... Er is niet heel erg veel verschil tussen wat ik hen leer... vergeleken met vroeger als ik dan mensen leerde hoe ze radio moesten maken. Er is wel verschil hoor, maar niet een enorm verschil. Maar ik vind het wel... Ja, dus dan kan je zeggen, die tijd besteed ik dan aan podcast. Maar ik vind het natuurlijk wel heel erg leuk dat dat nu zo leeft... en dat er zoveel goede nieuwe makers zijn die ermee bezig zijn. En ja. Luisteraars.
Er zijn mensen die heel boos worden van de opmerking... podcasten is hetzelfde als radio botten. Nou, hoe denk jij daarover?
Nou, ja, maar mag ik dan uitleggen? Of eerst, wil jij boos daarover? Dat is op zich wel leuk.
Oh nee. Jij wel, want dan kan jij het uitleggen.
Ja, kijk, misschien één ding erover dan. Want waar ik dan nieuwsgierig naar ben, wat ik zelf dus echt een enorme bevrijding vind bij het maken van een podcast, en ik hoorde Fernando eigenlijk ook zeggen, is van je kan echt je tijd nemen voor, nou in mijn geval zijn het vaak chatcasts, dus dan voor gesprekken. Je gaat lekker anderhalf uur ergens over door, de diepte in, zijpaden in, kijken waar je uitkomt. Ja. En nu hoor ik jou, en ik ken je werk, het is fantastisch, maar je moet toch weer binnen... een bepaalde gestelde tijd.
Nee, maar dat is nou niet helemaal. Maar het is inderdaad, er zijn dingen die je met podcasts kunt doen, absoluut, die je niet op de radio kunt doen. En dat is fantastisch. Dat is niet zozeer wat ik doe. Ik maak verhalende programma's. Die maakten voor de radio. Ze zijn eigenlijk geschikt voor podcast. En in de podcast kun je wat inderdaad heb je niet zo'n wat heel fijn is, net wat meer, niet zo'n slot. Dus wat we vaak hebben gedaan met Jair en Jennifer, die hier zitten, die ook meewerkte aan nieuwe programma's, of meewerkte, mede-eindredacteur Jair, dat we ook wel eens, het moest dan op de radio, moesten we vechten voor een minuutje extra. En dan maakten we versies, wat dan heel veel tijd kostte. Ja. Langere versies heeft Jennifer bijvoorbeeld vaker gedaan. Hè?
Dan maak je voor twee edits.
Ja.
Eén voor de radio en één voor podcast. Ja. Wauw.
Maar ja... Dus dat verschil ken ik ook. Maar zeker, nee, absoluut. Er zijn dingen die je kunt doen met podcast die je niet op radio kan doen.
Ja, precies. Want een radioprogramma is natuurlijk ook gewoon een radioprogramma. Is de opbouw van een podcast bijvoorbeeld anders ook? Weet je, gebruik je andere technieken? Ja, kun je inhoudelijk meer?
Bij Fernando? Mij dus niet. Behalve dat ik wel denk, het is geschikt voor podcast. Want je moet gewoon heel erg opletten. Jouw programma is natuurlijk veel meer jullie... praten en je kan er ook later in vallen, is wel minder leuk natuurlijk, maar het kan heel goed. Het is nog steeds heel entertaining en die verhalende programma's, en dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor alle verhalende programma's, denk ik, ook voor Bob of voor, weet je wel, je kan niet het begin gemist hebben. Dan is het gewoon, dan kan je net zo goed niet luisteren.
Fernando, dus, wat vind jij? Want jij doet ook allebei.
Kijk, het mooie aan podcasts is dat je gewoon op een gegeven moment... je moet natuurlijk wel je publiek welkom heten, degene die luistert. Dus je zegt, welkom bij de aflevering live vanuit het podcastfestival. We gaan dit en dit bespreken. En je gaat gewoon lullen. En het mooie daaraan is, het is zo organisch en echt. Kijk, weet je, het is vaak in programma's bij tv en radio, alles is met structuur. Alles is zeg maar voorgekaald en helemaal bedacht en we gaan dit doen. En bij podcast kan je jezelf verrassen, maar ook de luisteraar. En het mooie aan verrassingselementen is het feit dat je dus echt iets gaat leren. Vaak als ik naar tv kijk of radio beluister of iets programma, dan weet je van, oh ja, ik moet natuurlijk een vraag stellen. Wat is het probleem? Oké, hoe kunnen we dat oplossen? Wat denk? Dan moeten we een kritische vraag doorheen. Waarom denk jij dat het zo moet? Ja,
weet je het voorspelbaar?
Het is best wel voorspelbaar. Misschien omdat ik als maker 15 jaar in het vak zit en dat ik alle trucjes door heb. Maar ik heb bij podcast heb ik altijd de situatie van, oh, maar wat gaat ze nou vertellen? En dan kom je in een andere wereld en denk je, wauw, echt?
Maar komt dat door dat tijdelement, omdat je dus meer tijd hebt om
maar, er... Ja, maar het is net als... Kijk, ik vind podcast een teken van leven. En wat ik daarmee wil zeggen is van, wij zouden als we willen veel meer energie aan elkaar kunnen besteden. Hoe vaak kom je me tegen, hey, hoe gaat het? En je bent eigenlijk geïnteresseerd in wat de persoon zegt. Ja, goed, voor de vorm. Maar stel dat je nou echt met iemand gaat praten, dan kom je op een gegeven moment in een soort... achtbaan van, echt, heb je het echt meegemaakt? Ja, en dan gooide mijn kat en toen kwam dit en toen kwam dat. En je wist in eerste instantie niet eens dat dat in die persoon zat. En als je de tijd neemt om iemand te leren kennen, wat we nog meer in Nederland zouden kunnen doen en in de rest van de wereld, dan ga je soms versteld staan hoe mooi mensen eigenlijk zijn. En ik zeg, je hoeft niet iemand bekend te ontmoeten of bekend te interviewen. Iedereen, zelfs de stratenmaker, whatever, die heeft een verhaal. Dat is waarom ik in dit vak zit. En ik denk jullie ook, van, je houdt van het verhaal. Je wilt dingen horen, je wilt dingen leren. Kijk, het is namelijk zo. Luisteren is belangrijker dan praten. We hebben immers 2 oren gekregen en 1 mond. Dat betekent dat luisteren
zo belangrijk is. Zei je moeder zeker altijd.
Klopt. Uiteindelijk heb ik toch een beroep gevonden waar ik heel veel moet lullen. Maar wat ik heel belangrijk vind, kijk, is het mooie aan podcast. Je bent vrij om te luisteren. On-demand listening. Dat is, kijk, het feit al dat.
Maar dat is toch ook zo met radio eigenlijk?
Maar radio is een format. Radio moet zich ook blijven ontwikkelen. Daarom merk ik ook dat heel veel radiostations nu op het podcast springen. Dus denk, hey, wacht even, voor het al onze luisteraars.
Het werd wel tijd ook, even, hè? Dat ja. We erop sprongen. Het is meer een soort hele trage. Ja.
Super traag. Kijk, als je kijk, het voordeel van technologie is moet je, kijk, heel veel instituten zoals tv en radio, die zijn heel erg vastgeroest in het moet maar zo. Er is een bepaalde manier hoe iets gemaakt moet worden. Nee, gozer, zet gewoon je microfoon aan, camera aan, let's go. We gaan niet nadenken over welk hoek.
Ja,
welk
maar de aanloop was traag, Katinka. Maar uiteindelijk hebben ze het wel heel snel onderdeel gemaakt van. Ik heb het over BNR bijvoorbeeld, Radio 1.
Maar Radio 1, toen wij plots maakten, mochten wij op de radio geen promotie maken voor de podcast.
Dat is
we mochten alleen maar zeggen, want je mocht alleen promotie, zeg maar in zo'n jingle ding, alleen maar zeggen zondag op Radio 1. En soms deden we het stiekem en soms glipte het er doorheen. Dat is best wel kort geleden.
Hoe lang geleden?
Nou ja, oké, dat was dan 2013 de laatste serie, hè? 2010, 2013, nou, dat is best wel kort geleden, redelijk. Dus dat vind ik traag. Maar maakt niet uit, nu is het, hebben ze het door bij de publieke omroep, gelukkig.
Weet niet of jij dat ook had, maar ik had sterk het gevoel in die periode dat ze het echt ook zagen bij Radio 1 als concurrentie.
Ja, zeker. Ja, absoluut is zo. Ja. Ja. Net maar zoals ze teletext, ik heb nog meegemaakt vroeger bij Vara, dat ze zeiden, dat is echt heel grappig, dat ze zeiden, nou, internet, nee, daar zetten we niet op in.
Teletext.
Wij geloven in teletext. 1 computer op de redactie van een programma achtergrond, journalistiek achtergrondprogramma. 1 computer, want anders word je te veel afgeleid. Wat natuurlijk, als je het wat in, maar ja, dus snap je?
Tijd is het natuurlijk ook wel concurrentie, hè? Want je hebt zoveel tijd. Tenminste, ik luister vaak als ik in de auto zit, bijvoorbeeld. Nou ja, zet je dan de radio aan of zet je een podcast aan?
Maar als het de publieke omroep, als je er zelf op zit, dan is het toch geen concurrent, dan ben je het zelf.
Ja, op die manier. Zo.
Wat ik trouwens nog een soort verschil vindt, hè, over tussen radio en podcast. Podcast leent zich veel meer voor een dat je als maker, heb ik ook echt geleerd door die fantastische Amerikaanse voorbeelden die er zijn, dat de maker een persoonlijkheid is die jou iets vertelt in jouw oor.
Noem eens een voorbeeld dat jou aanspreekt.
Nou, dit zijn de usual, This American Life, Heavyweight, net weer een nieuwe serie begonnen, zijn jullie ook zo blij. Daar luister ik dan minder naar, maar Reply All, fantastisch. Dus ik heb echt geleerd, vroeger als ik iemand interviewde en ik moest lachen, dan zou ik altijd,
dat ging zelf niet om mij,
want het was zo van, weet je wel, het moet grappig zijn voor de luisteraar. En nu weet ik dat het ook heel sterk kan zijn dat je je eigen persoonlijkheid erin brengt. Kan zijn, want ik vind wel dat het nu een beetje, podcast is ook een, iedereen doet hetzelfde. Iedereen is zelf heel erg aanwezig. Iedereen laat zijn recorder aanstaan voordat hij binnenkomt, zodat je het geroezemoerd wordt. En iedereen zegt van, en dan? Dat heb ik ook heel vaak gedaan. Wij verhalen de podcast dan, hè. Heb ik ook heel vaak gedaan, maar ik denk, er kan ook wel veel meer. Het werkt, het is mooi, maar kom op, weet je wel.
Is dat die voorspelbaarheid waar jij het net over had?
Vind ik nu in podcasts ook wel zitten, terwijl er tegelijkertijd prachtige dingen worden gemaakt. Maar we moeten wel niet te lui worden, denk ik.
Ja. Hoe voorkom jij dat? Want jij maakt ook wel, jij gebruikt zeggen.
Ik ben gewoon heel lui. Ik vind dat jullie. Nee, hoe voorkom ik dat?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, jij houdt interviews, hè? 1-op-1 is dat vaak. En dat zijn hele persoonlijke interviews, maar het blijven 2 mensen die met elkaar praten.
Ja.
Botte, jij hebt het met Ipe erbij en dan soms een gast en soms niet. En dat is eigenlijk ook gewoon praten. Ik doe het zelf ook, hoor. Ik zit gewoon met mensen aan tafel en we praten. Je zou kunnen zeggen, is dat wel een podcast? Of is dat gewoon een programma dat je als podcast aanbiedt, maar is een podcast, hoort dat eigenlijk verhalend te zijn?
Ja,
hoor je
gebruik
te maken van
scènes? Denk dat dit is, nou ja, het is een podcast, want het is een podcast.
Ja, oké, je kan het zo noemen, maar wat is de standaard?
Nou ja, maar juist, ik denk dat je dat niet zo snel op de radio zou kunnen doen. Ten eerste natuurlijk de vrijheid dat je je eigen ding kunt gaan beginnen.
Ja.
Maar ook dat je je eigen publiek vindt of je eigen niche is dat een woord natuurlijk.
Ja. Dat is eigenlijk, kijk, heel veel mensen hebben, kijk, het succes van Netflix heeft ook voornamelijk te maken met het feit dat wanneer je wil, kan je een bepaalde genre kiezen en dan kan je het gewoon, kijk, vroeger had gewoon had de televisie en radio zoveel power. Moet je voorstellen dat je eens opstaat en je moet de radio, zeg maar, sowieso aanzetten om überhaupt te horen wat er speelt.
Ja.
En je moet tv aanzetten om ja, welke film? Nou, ik moet even in een blad kijken. Oké, wat staat? Oké, om 4 uur komt dit om. Maar stel je voor dat je 4 uur de kinderen moet ophalen. Of 3 uur of whatever. Dan kan je het niet zien. Dan moet je weer opnemen. Allemaal ruis. Tegenwoordig stem je gewoon af op wat je wil zien en horen. En dat vind ik vrijheid. Want we leven zo erg in een maatschappij waarbij alles moet. 9 uur moet je hier zijn, 10 uur moet je daar zijn, 4 uur moet je hier zijn, 3 uur. Op
een gegeven moment houdt het gewoon niet meer bij. Of
rekening moet je dan betalen. Dus weet je, het zijn allemaal van die. Precies. Ja. Zou je? Nee, maar het mooie aan vrijheid is. We zijn ook vrij om hier met z'n allen te komen en te luisteren naar iets bevrijdends. Kijk, bijvoorbeeld, podcast bestaat al heel lang. Adam Curry is een van de voorlopers die het bedacht heeft. Die naar Steve Jobs zei: luister, dit wordt het ding. Dat is jaren geleden. Dus soms kost het even tijd voordat iets opkomt. En dit is gewoon, we moeten onze eigen stijlen erin vinden. En daarin gaan we. Kijk, heel veel mensen gaan ook afvallen. Iedereen begint ermee. Die wil het voor de hype. Maar er zijn een paar die gaan overblijven. En die gaan echt baanbrekende dingen bouwen en maken.
Botte?
Ik ben het helemaal met je eens. Ik wil zelf niet in het moeras van het definiëren van wat wel en niet een podcast is. Dat mogen anderen doen. Maar dat. Mijn eigen serie, De Eeuw van Amateur, ik maak er meerdere, maar mijn eigen serie, De Eeuw van Amateur, daar wappert bijvoorbeeld heel duidelijk een regenboogvlag boven. En dat is een perspectief wat sommige mensen heel fijn vinden, van oké, op die manier kijken Botte en Iepen dus naar de wereld. Dat is heel erg fijn. Foefo en Darels, die hebben hier net ook een live programma gemaakt. Dipsaus, dat zijn programma's, podcastprogramma's, die niet snel een plek op de radio zouden vinden. En daar kun je van alles van vinden, maar ze zijn er nu wel. En iedereen kan het kan ze opzoeken en aanzetten.
Ja.
En die stemmen van die, nou, laten we ze even minderheden noemen, die anders toch niet op die breedband, grote zendmast van Hilversum terecht zouden komen, hebben nu een plek. Je pakt je telefoon en het staat er.
Ja,
en ik heb trouwens wel respect voor dat je het gewoon gaan doen en onbetaald. Al dat werk net, ik hoorde het slot van het vorige panel. Weet je wel, met alle stress die er ook bij komt om te zorgen dat die podcast er is. Dat vind ik wel,
zeker stress.
Ja.
Nee, er komt veel bij kijken, want je neemt zo'n interview op. En vervolgens, het is ook een hoop productie. Ik doe alle productie zelf, dus dan bel je met die mensen en zeg van oké, dan en dan, tijdstip gaan we dit doen, opnemen. Locatie, bellen, dit en dat. Huren, camera's huren, dit en dat huren. Mijn eigen apparatuur meenemen. Dus het is een heel proces. Dus mensen zien dan die podcast of horen het. Wauw, wat vet. Ja, daar zit wel werk in. Maar dat vind ik niet erg. Omdat, weet je, het is het mooiste in het leven. Alles is passie. Als je passie kan vinden. Whatever you do. Zeg maar, schilderen. Dingen waar je een glimlach van op je gezicht krijgt. It's worth the stress. Het is het allemaal waard. Want als jij glimlach, als je play kan drukken. Denk, oh ja, yeah, dat is het. Dat is echt waar ik naar op zoek ben in mijn leven. Ik wil gewoon lachen. Als ik mijn zoontje zie glimlachen, dan is mijn dag helemaal goed. Als ik iets kan vinden qua werk, wat ik ook nog redelijk goed kan, en ik krijg daar glimlach van, it's worth the stress. Dus het feit dat het podcast zo groot is dat iedereen erop springt, denk ik, ah leuk, oké, nou, hoe ga ik mijn podcast de volgende keer variëren? Daarom doe ik het elke keer op een andere locatie. Dat is mijn format van mijn podcast.
Ja.
Ik ga bij mensen thuis of op plekken wat veel voor hen betekent.
Want je houdt ook hele persoonlijke gesprekken. Dus
ja, die gaan heel diep. Tot, weet je, Eva Simons vertelde bijvoorbeeld over haar succes, haar hoogtijdag en succes. En ze vertelde ook op een gegeven moment van dat er een moment was dat de platenmaatschappij in Amerika, de grote der aarde, Interscope, Universal, haar muziekcarrière gijzelde als het ware. Wat niemand wist. Zo uniek, zo echt. Ze vertelde bijvoorbeeld ook hoe ze gepest werd als kind. En dat vind ik interessant, omdat, weet je, het is, pesten is ook iets waar ik heel veel aandacht aan besteed, omdat het gebeurt heel vaak. Maar vaak denk ik, kids of mensen die gepest worden, dat ze alleen zijn. En op het moment dat ik in een podcast kan aantonen dat jouw helden, jouw artiesten, de mensen waar jij tegenop kijkt, het ook hebben meegemaakt, kan ik daarmee mensen helpen. Dus ik heb ook voor mezelf in mijn podcast, al mijn interviews, al mijn podcasts, de onderliggende toon is passie en mensen educate, mensen iets leren. Ja. Je leert bij al die real talks, leer je iets over iemand en hoe iemand naar het leven kijkt. Criminaliteit, hoe iemand met iets anders omgaat, struggles. Want vaak denken we, oh, die is een crimineel. Maar in een van mijn podcasts, dan hoor je iemand die zegt van dat zijn moeder uit zijn leven was op 7-jarige leeftijd. Vader was er niet. Ik weet niet hoor, maar als je dat meemaakt, dan snap je wel dat jouw belevingswereld anders is dan een gemiddelde persoon. Van ja, ik kom elke dag thuis, mijn ouders zijn thuis. Dus mijn podcast, wat ik probeer te doen, wat hij ook doet op zijn manier, je probeert voor mensen die vragen hebben, antwoorden te creëren. En in ieder geval daar te zetten. Als je zoekt, Google it, you will find it.
Ja. Het grote verschil is toch, hè. Jij zit op Funix en je hebt die podcast. Funix heeft een soort van mega budget voor marketing. En daar wil ik het ook nog eventjes over hebben, weet je wel. Dus Funix kan zichzelf op een bepaalde manier in de markt zetten.
Ja.
Voor je podcast moet je dat zelf doen. Nou ben jij natuurlijk een persoonlijkheid, weet je wel. Mensen kennen jou van Funix. Dat kan natuurlijk helpen. Dus jouw radiowerk kan je in principe helpen.
En je gasten zijn ook heel bekend. Ik denk dat dat ook fijn is voor je.
Maar Botte, voor jou is dat denk ik weer heel anders. Ik wil jullie allebei. Ja, okay, ik zie even een verschil. Fernando, pak hem maar eerst. Ja.
De reden dat ik dus niet, dat ik geen gebruik maak van de power van Funix, is A, omdat zeg maar heel veel mensen die ik ook interview, die worden bijvoorbeeld niet op Funix gedraaid. Sommigen weer wel, sommigen weer niet. En ik wil de vrijheid behouden. Binnenkort ga ik bijvoorbeeld Rico Verhoeven interviewen. Rico Verhoeven, voordat hij heel bekend werd in Nederland, had ik hem in mijn radioshow 4 jaar geleden al geïnterviewd. Voordat iedereen hem kende. Toen heb ik ooit tegen hem gezegd, hey, we houden contact. Dus ik heb hem laatst via zijn management direct opgebeld en gezegd van, hey, zul je ze opnemen? Hij zegt, ja, Rico, die gaat sowieso met jou een podcast opnemen. Puur omdat hij zegt van, hij weet dat je een heel integer persoon bent. Dus mijn podcast drijft heel erg op wie ik ben als mens en niet zozeer wat ik meeneem als bagage. Vind ik belangrijk, omdat je moet natuurlijk niet altijd bouwen op één ding. Want ik had ook heel makkelijk kunnen zeggen, Real Talk doe ik onder de paraplu van Funix of BNN of RTL of whatever. Nee, ik wil heel erg mijn eigen ding doen. Dat is ook een beetje bewijsdrang naar mezelf. Heeft met mijn opvoeding te maken. Ik bedoel, mijn vader was er niet. Dus ik heb altijd een bewijsdrang. Van, ik moet altijd in alle tijden bewijzen aan mezelf dat ik het ook zelf kan. Want je kan heel snel in een soort in een comfortzone zitten. Van, ja, ik ben ochtendshow jog. Ik doe dit wel even. Weet je wat? Ik doe. Nee. Keihard werken en gewoon bouwen. Daarom voelt mijn Real Talk podcast echt als van mij.
Ja.
Ik had producers erop kunnen zetten en mensen die dit allemaal doen. Ik neem het zelf op met mijn beste vriend die het filmt. Vrijheid, dat is de sleutel tot succes. Freedom, build it yourself, put it down and just let it go.
Zijn jullie allemaal geïnspireerd? Botten.
Ja. Wat zou ik er nou over zeggen? Ik sla een beetje aan op dat personality element wat je... wat Fernando net ook aanstipt, maar ik denk eigenlijk ook om jezelf meer te laten horen. Laat ik beginnen met als ik een ik maak af en toe documentaires voor Radiodoc. En het is dan heerlijk om dat dan, zeg maar, is het op een gegeven moment klaar en wordt uitgezonden en dan is het op Radio 1 en dan wordt er een spotje voor je gemaakt en er moet het grafisch komen en er wordt een tekstje en er is een website en het is er allemaal. En dat is zeg maar, je levert je product in, heb je hard voor gewerkt, maar toch, je levert het in en daarna gaat er een hele machine voor je aan het werk.
Wat ergens fijn is, want het is
dat
een platform.
Dat is super fijn, ja. Bij podcasting gebeurt dat veel minder. Dat zover zijn we nog niet. Met de Eeuw van Amateur zitten we nu bij Dag en Nacht Media. Die zwengelen wel het nodige aan, maar die hebben natuurlijk niet impact die een spotje op Radio 1 heeft, bijvoorbeeld. Dus ik denk eigenlijk wel dat je, Katinka zei dat ook, van je gaat zelf wat meer op de voorgrond staan. Fernando, jij zei het ook, van je gaat zelf wat meer op de voorgrond staan. Het gaat wat meer om jezelf. Wat ik als journalist echt super ingewikkeld vind, heb ik ook geen antwoord op. Maar dat wordt dan wel de power waarmee je iets neerzet. Ik bedoel, ja, ik ben dan Botte Jellema in alle bescheidenheid, maar ik ben dan homo en dat is dan ook iets waarvan je denkt van, oh, moet de wereld dat nou weten? Nou ja, ik vertel het dan toch maar in mijn podcast, daar word je toch weer meer een persoon van. En daardoor, zeg maar, ik kwam aan marketing, kan je het eigenlijk niet eens noemen. Maar laat ik gewoon voor mezelf spreken. Ik zet mezelf in om mijn podcast naar voren te brengen. Ja, ik wil andere podcastmakers dat ook doen. Dus ik denk dat het
zo is het meest echt ook.
Ik zie een dipsaus klikken,
ja,
inderdaad.
Maar ik snap dat helemaal aan. Dat vind ik ook passen bij wat jullie doen. Maar ik denk tegelijkertijd, het hoeft niet. Je kunt ook iets heel anders doen. Bijvoorbeeld, ik stuurde jou een voorbeeldje van een van de mooiste afleveringen van podcast waar ik bij betrokken was. Van Toendra, is gemaakt door Laura Stek, de vierde broer. Kan ik jullie allemaal aanraden, supermooi programma. Daar zit zij niet in. Geen voice-over, geen vragen, niks. En dat is bij dat leent zich heel erg goed. Het zijn de drie broers, hoor je, over hun vierde broer die verdwenen is. Dus ik vind eigenlijk dat bij verhalende radio je van tevoren altijd moet bedenken welke vorm leent zich voor dit verhaal. Ja. En zit ik erin? Zit ik erin met mijn persoonlijkheid? Of alleen maar heel, weet je wel, op een afstand? Er zijn allemaal verschillende gradaties in. Dus ja, het leent zich ervoor, de podcast. Die vorm, maar het hoeft niet. Nee. Er zijn ook andere prachtige dingen die je kunt doen met andere vormen.
Ik wil heel veel naar de zaal. Zijn er vragen hier of opmerkingen? Ja, ik zie er daar één. Ik loop eerst even naar achter. Wie was het? Ja. Kun je even zeggen, maak je zelf ook een podcast? Zeg dat er even bij.
Ik heb ooit één podcast gemaakt, ja.
was het niet leuk? Nee.
Ja, het was heel leuk. Ja. Het heette De Onvolmaakte Universiteit. Maar ik vroeg me eigenlijk af, als je als maker meer als persoon die podcast maakt, in plaats van onder de paraplu van een omroep, maakt dat je niet ook veel kwetsbaarder ergens? Als mensen de podcast niet leuk vinden, dat ze jou niet leuk vinden ergens. Ja. Is dat eng?
Het is doodeng. We roepen altijd op, bij de Heel van Amateur in ieder geval, van doet hij elke podcastmaker. Laat de recensie achter in de iTunes Store, kunnen we beter gevonden worden, et cetera. Maar daar staan ook wel eens onaardige dingen in. En dat doet dan echt wel even een beetje pijn. Ja, ja. Dus ja, je maakt jezelf veel kwetsbaarder. Maar ik denk dat daar ook een kracht in zit. Want dat is jezelf laten zien.
Ja. Fernando?
Ja, ik heb hier echt iets heel moois om te zeggen. Kijk,
zeg je het zelf.
Nee, maar wat ik wil zeggen is van, ik zeg altijd dat het is heel makkelijk om iets af te zeiken. Er zijn altijd van die zure mensen die achter een laptop zitten. Ik vind het niet leuk. Dan kijk je niet, dan luister je niet.
Ja, dat denk ik.
Ga ergens anders naartoe. Ja. Waarom zijn er altijd mensen die het gevoel hebben, dat ze geroepen voelen om iets gemeens over een ander te zeggen? Hou het voor jezelf.
Maar gebeurt het je en trek je het je niet aan?
Of nee, want ik heb als kind heb ik geleerd in het leven van, je kan niet, even moeder me bijgebracht van, je kan niet iedereen kan je leuk vinden. Dat is gewoon zo. Als je ergens binnenloopt, 99% van de mensen hebben al een gedachte over je, op basis van hoe zij zijn opgevoed of hoe ze naar de wereld kijken. Daar moet je al tegen opboksen. Dan moet je vervolgens jezelf als mens ook nog eens gaan positioneren in de maatschappij. En dan heb ik het nog niet eens over alle schommelingen in je leven. Puberteit, opgroeien, jezelf vinden, zoeken. En dan gedwongen worden om bepaalde opleidingen te volgen. En dan zegt de ene, je kan dit doen. Je hebt 5 jaar de tijd om te slagen. En dan denk je, welke studie? Dus je wordt al in de maatschappij al gek gemaakt op basis van wat je moet doen om een ander en om de maatschappij tevreden te stellen. Dan ga ik me ook nog zorgen maken om een of andere flapdrol die niet eens de tijd heeft genomen om echt naar mijn podcast te luisteren, maar alleen maar gaat zeiken. Nee, sorry, gaan we niet doen. Onthoud dit, hè. Bouw een kring om je heen van echt kritische mensen die ook kritisch naar je luisteren. Maar die azijn, zeikers en pissen, weet ik van, ga alsjeblieft weg. Ga alsjeblieft. Hebben geen tijd voor. We zijn hier lekker iets moois aan het maken. Laten we gewoon wat meer positiviteit erin gooien. In plaats van, ik vind het kut. Waarom dan? Weet ik niet. Weet hij ook niet. Alleen maar zuur. Ja.
Linda, je hebt een vraag.
Ja, elk nieuw medium dat we krijgen spiegelt zich altijd heel erg aan een bestaand medium. En dat is wat jullie hier heel erg aan het doen zijn. Dat doen jullie ook alleen maar omdat het podcastfestival dat al bedacht heeft dat dit panel over radio en podcast moet gaan. Maar ik zat erover te twitteren en toen zei Erwin Blom, dus ik dacht ik breng het er gewoon even in. Is de podcast niet pas echt volwassen als we ons niet meer de hele tijd spiegelen aan radio?
Spiegelen we ons de hele tijd aan radio? Ja, nu, maar...
Ja, dat is het hele idee van dit panel.
Ja, dat snap ik. Nee, maar de hele... Ja, nee, ja, nu. Nee, dat snap ik nu zo van. Maar heeft de podcast last van... Ik denk vooral dat de radio heel veel plezier heeft van de podcast. Ik weet niet of de podcastnaam, ja.
Ja, het lijkt er gewoon heel erg op. Ja. Laten we wel wezen. En ik bedoel, we werken allebei ook. Ik ben begonnen als radiomaker jaren her. En ik heb er voordeel van als podcastmaker dat ik dat heb gedaan.
Maar tv lijkt ook heel erg op film.
Ja.
Maar tv-makers hebben het niet de hele tijd over, ja, maar film moet dit en wij doen dat.
Maar doe een podcast maken. Ja, misschien, ik ben misschien niet bij die gesprekken.
Nou, maar
houdt iemand rekening bij het maken van een podcast? Goh, hoe zou dit op radio zijn? Of zou dit op radio
nooit
kunnen?
Nee. Record, film, go. Ja.
Nou, ik dus wel, want het is ook op de radio. Ja. Maar ik maak het meer eigenlijk soms toch wel meer voor de pot. Ja, nou, wat ik zei, dat zijn mijn lievelingsluisteraars. Het is gewoon zo.
Ja, lievelingsluisteraars.
Omdat het de geïnteresseerde, kritische... Ik luister die het op een eigen moment zelf gekozen naar dat programma. En niet die het toevallig aan heeft staan. Ook al zijn dat er heel veel, en die waardeer ik ook hartstikke. En het zijn trouwens ook jongere luisteraars. Ja. Want Radio 1 is gemiddeld, ja, voor mij is het 65.
Ja.
En ik ben ook heel oud en ik vind oude mensen is ook prima. Ja. Maar het is wel leuk.
Ik vind oude mensen prima.
Dat
is een geruststelling voor de oude mensen.
Nou ja, het is wel, ik dacht wel al heel lang... Dit is ook leuk voor andere mensen die we niet weten te bereiken met Radio 1. En dat lukt wel met podcast.
Ja, dit is een van de dingen die ik altijd zeg. Jaren voor Radio 1 gewerkt, altijd voor nooit mijn vrienden. Want altijd voor inderdaad voor een groep die echt heel oud is. Echt heel oud is, sorry.
Wat niet erg is.
Dat is fantastisch. En ze moeten vooral blijven luisteren. En ik denk dat Radio 1 echt, er is niks mis met Radio 1. Dat is een fantastische zender. En nu maak ik podcasts en de grote groep van mensen waar ik nu podcasts voor maak, dat zijn 20ers en 30ers en 40ers. Voor die groep heb ik nooit eerder gewerkt. En dat is fantastisch. Ja, okay. En precies om wat Katinka zegt, ze zoeken jou op. Ze hebben zelf die keuze gemaakt voor...
Ja.
Pas je boodschap daar dan ook aan?
Oh ja, dat was je vraag. Pas ik mijn boodschap aan?
Omdat je weet dat de luisteraar jonger is.
Nee. Nee, dat geloof ik toch niet. Ook weer wel. Maar dan moet ik het even omdraaien. Omdat ik het voor radio doe ik dat eigenlijk wel. Op de radio ben je toch sterker geneigd om in documentaires, reportages, om daar flink uit te leggen. Omdat je zo'n breder publiek hebt. Je veronderstelt zeg maar minder kennis al bij de luisteraar. Je kan daar niet altijd van uitgaan dat dat er is. Bij mensen die naar de eeuw van amateur te luisteren. Ik heb dan met mijn co-host Ipe Driessen altijd enorm veel humor mee. Dat ik de neiging heb om de hele tijd alles uit te leggen voor de luisteraar. Terwijl Ipe iets heeft van, ja, maar dat weten ze wel. Want ze hebben ons voor ons gekozen. En dus je kan bij een podcast veel sneller gewoon dingen bekend veronderstellen. Je eigen taal gebruiken. Ja. De taal van je publiek gebruiken.
Nou, bijvoorbeeld ook, ik vind op Radio 1, vind ik zelf ook als dingen waar ik dan eindredacteur voor ben... Dat je Engels moet vertalen.
Ja, dat is een goed voorbeeld. Ja.
En dat er zullen heus heel veel luisteraars zullen dat Engels wel verstaan, maar ik vind die paar mensen die het dan net even niet goed volgen, vind ik dat je dat moet vertalen. En in een podcast vind ik dat je veel makkelijker ervoor kan kiezen om dat helemaal niet te doen. Wat natuurlijk veel lekkerder is, want vertalen bij radio is gewoon kost een beetje irritant.
Dit is nog wel even iets, want jij bent natuurlijk ook eindredacteur. Jij zei net, verzamel een groep mensen om je heen die kritisch luistert. Als je bij de radio werkt, dan weet je altijd dat er een eindredacteur nog even er doorheen zal gaan. Nou, vooral als je een documentaire maakt. Hè, je weet dat er gefilterd wordt of dat er nog kritisch... Dat heb je natuurlijk niet bij zo'n podcast. Heb jij ook zo'n kritische groep mensen om je heen? Of laat je het luisteren aan iemand? Ja, hoe vang je dat op?
Nou, ja, kijk. Eindredacteuren zijn mensen die ervoor betaald worden, zeker bij de radio, om dat gewoon goed en zorgvuldig te doen. Ik kan met mijn podcast verdien ik niet zo heel erg veel, dus ik kan dat soort mensen niet betalen. Maar ik heb wel een groep vrienden waarvan ik weet dat ze luisteren en die met enige regelmaat ook. En die vraag ik soms ook wel letterlijk: van goh, zou je naar deze aflevering willen luisteren en laten weten wat je ervan vindt?
Maar dan is jou uitgezonden, dus dat is niet vooraf
uitgebracht. Maar ja.
altijd weer die radiotermen.
Afleveringen en uitzendingen, dat is ook zo
blijkbaar
mooi.
Blijkbaar zit ik toch al met radio.
Ja, ja. Kijk, die infrastructuur is er gewoon niet op dit moment bij de Eeuw van de Amateur. Nou, misschien... We hebben één aflevering gemaakt waar wat dingen in zaten waarvan ik dacht... Nou, Ipe, hier moet je eerst even een keer naar luisteren.
Waar ging dat over, kort?
Dat weet ik niet meer wat het nou precies
over
ging.
Oké, het was niet iets supergevoelig.
Nee, maar kijk, er zit heel veel, wat Fernando ook zegt, gewoon opnemen gaan. En er zit heel veel spontane tekst in. En als je dan een keer ergens over struikelt van shit, wat heb ik hier nou eigenlijk precies gezegd?
Gewoon doorgaan.
In de opname ga je gewoon door. Maar uiteindelijk, in de edit, ben ik wel zo mild om dan tegen Ipe te zeggen van... Nou, luister hier misschien nog heel even naar. Komt het over zoals je het bedoeld hebt? En als dat dan niet
doe
zo
jij
is,
dat niet? Dat je soms denkt van... Oh,
nee, ik noem hem real talk om meerdere redenen. Omdat ik het meest pure gesprek wil vastleggen. Vaak als je op de radio bent, dan heb ik een bepaalde mindstate in mijn hoofd. Oh ja, dit bruggetje hier, bruggetje daar, bla bla bla. Ga ik het extra mooi maken. Dat is leuk, heel strak. Oh, wat is DJ vet. Oh, dat vindt hij leuk. Heel leuk, heel tof. Nee, maar het vaak is een ego ding. DJ's kicken er echt op als we een doorstart maken. En hij komt er lekker in en je praat over. Vinden we heel leuk. Maar wat ik mooi vind aan Real Talk, wat ik persoonlijk wilde doen in mijn podcast, zijn gewoon echte gesprekken opnemen. En als je een slip op de tang hebt of iets loopt lekker, zeg je, oh, nou, mijn spraakwater loopt niet lekker vloeiend vandaag. Dat is gewoon net als hoe je
het normaal gesprek
minder
voeren.
Minder strak. Just let it go. Als iemand beledigd wordt of er is iets vervelends, dan haal ik het eruit. Bij mij, als ik een podcast opneem, stuur ik het ook naar degene die ik heb geïnterviewd, om te vragen van, hey, ben je eens met alles wat je gezegd hebt? Want ze gaan echt diep, hè? Mensen huilen in mijn podcast. Ja. En het is echt, ik denk, wat een droevig podcast. Maar, jeez, een soapdrama, GTST-podcast. Nee, dat niet. Maar zeg maar, er worden heel veel gevoelige...
Nee, maar Fernando, hier doe je dus al iets belangrijks. Want je maakt een opname, je geeft de mensen dan voor de opname, zeg je al van... Weet dat je het nog krijgt te horen van tevoren. Wat ervoor zorgt, dat heeft een heel belangrijk gevolg, namelijk dat mensen veel opener zijn
Klopt.
En vrijer spreken.
Klopt. En ze vertrouwen me ook. Want natuurlijk,
ik zou
dit
het niet doen, denk ik.
Nee, maar,
dat weet ik eigenlijk
wel
zeker.
Maar kijk, ze vertrouwen me ook. Want je moet je voorstellen dat bijna bij elk radio interview waar je komt, dan is er een producer die met je komt praten. Ja, je kan dit, dat. Dus zit je helemaal lekker fijn te praten, maar uiteindelijk als je iets zegt, is het on-air, wordt geknipt, is de titel, let's go. Maar bij mij is het zo van, ik zeg ook tegen, als mijn beste vriend met zijn camera komt en neemt voor iemand mee, zeg ik, er wordt niks extra's gefilmd. Dus ik waarborg ook, zeg maar, de privé, het privégesprek van de persoon in kwestie.
Wat denk jij, zegt, dat zou ik niet doen?
Nee, ik zou niet, ik laat wel dingen horen en nou, als ze erom vragen eigenlijk. Maar ik zou niet zeggen, je mag alles eruit wat jij eruit wil.
Nee, dat is weer wat anders.
Nee, maar dat mag. Ik zeg, als iemand
hoe ver ga jij? Hoe ver ga je? Wat mogen ze eruit halen?
Nee. Stel, er was een interview waarbij een van de personen echt begon te huilen. Maar echt heftig. Dat vond het management niet heel tof om het extreem. Dus we lieten wel de emotie erin. Dus een stukje hebben we dus op een gegeven moment eruit gefilterd. Dat is niet erg. Maar soms zijn een andere jongen die zei hele persoonlijke dingen over zijn moeder. En later, voordat ik het ging uitzenden, heeft hij weer goed bijgelegd met zijn moeder. En toen zei hij, oh Fernando, dat stukje. Ik zei, weet je wat, ik zend hem helemaal niet meer uit. We gaan gewoon een ander kies opnemen. Hoef ik niet te doen, kost hem een hele draaidag. Maar dat komt omdat mijn integriteit belangrijker is dan even scoren.
Ja, maar dat snap ik heel goed. Ik wil altijd scoren.
Het moet gewoon tof zijn.
Nee, maar dit snap ik heel goed. Dat je dan, weet je wel, daarover in gesprek gaat. Maar ik zou in ieder geval niet zeggen van... Oké, luister maar en zeg het maar. Want misschien zegt iemand dan iets wat heel erg echt is en heel erg klopt.
Ja.
Maar denkt van, nou, eigenlijk toch liever niet. En dat je dan denkt, ja, maar dan...
Nee, het enige wat ik heb gezegd, ik heb bepaalde clausules. Ik zeg, als je iemand bij naam noemt en je kan daar problemen mee krijgen, dan haal ik dat eruit. Als het echt iets kwestie is, bijvoorbeeld het geval van zijn moeder, heb ik het eruit gehaald. Of helemaal niet uitgezonden. Dus ik let heel erg op.
Valt over te onderhandelen eigenlijk.
Ja, bij mij wel.
Ja.
Ja.
Maar en bij een journalistieke productie zit vaak check
nee,
op feitelijke onjuistheden.
Dit soort dingen bij dit soort dingen kan ik me ook voorstellen dat het niet een functie heeft in het verhaal en dat het ook niet meer klopt en dat het heel pijnlijk. Nee, dat zou.
Oké. Okay. Er zijn nog twee vragen voordat we gaan. Ik laat ze allebei stellen en dan komen we erop terug.
Eigenlijk geen vraag, maar aan een aanvulling op wat jullie alle drie zeiden. Want ik ben van ABC van Dipsaus podcast, wat weet wie ik ben. Bij Dipsaus, sorry, ik ga het niet van je afpakken. Bij Dipsaus laten we wel de gasten. We hebben altijd een gast. Alles horen en if they feel like iets niet goed valt, dan we gaan daar niet over in discussiëren, omdat wij een podcast zijn voor minorities op een in een medialandschap wat heel erg wit is. En omdat wij zelf zoveel shit over ons heen hebben gekeken, we weten gewoon wanneer iemand iets zegt, dat het een trigger kan zijn dat die persoon weer een lading haat over zich heen krijgt. Of problemen met de werkgever, met vrienden. Dus wij zijn wel juist heel erg in van, je moet je zo veilig mogelijk voelen binnen Ipsaus.
Ja.
Om te kunnen zeggen wat je wil zeggen. En if it's not relevant to the main message, dan halen we het eruit. En het is niet, het betekent niet dat het one huge feestje is bij dit. We hebben ook gewoon discussies, we zijn niet altijd met elkaar eens. Maar het moet wel niet ten koste gaan van onze gast.
Klopt, vind ik heel mooi.
Gaat het misschien ook heel erg om de functionaliteit van een podcast? Hè? Dus jullie laten mensen aan het woord, of laten mening aan het woord die je wat minder vaak hoort. Als je een keihard journalistiek programma maakt, dan is natuurlijk de intentie ook gewoon, dan is de gedachtegang, weet je, de manier waarop je erin gaat, is ook echt anders, denk ik.
Maar ik vind ook zelfs dan, vind ik dat, vooral in een journalistiek project, waar de journalist en de platform heeft macht. De persoon die eventjes een van de velen is die geïnterviewd wordt, heeft die macht niet om ook, als er iets misgaat, om terug, how do you say, to give feedback, of op eigen manier zichzelf te verdedigen of te verklaren. That's the reason why wij juist gekozen hebben dat het gewoon, het moest zo veilig mogelijk zijn, omdat wij het allemaal zelf hebben meegemaakt. Ja. Het wordt over je geschreven, maar je hebt geen enkel ander platform om weerwoord of je eigen verhaal te vertellen.
Ja, ik snap helemaal heel goed waarom jullie dat doen. Ik maak ook niet meestal keiharde journalistieke dingen. En toch vind ik ook bij die verhalende programma's zou ik, doe ik het. Ja, zijn trouwens meestal mensen heel blij ermee. Want meestal zeggen ze, oh, wat heb ik dat ontzettend goed verteld. Nadat wij dat heel erg hebben gemonteerd. Dat is ook heel fijn, als iemand jouw persoonlijke verhaal, weet je wel. Maar toch, ook bij zoiets, vind ik dat je op moet passen met de macht helemaal terug te geven. Dus niet als kritiek op jullie. Omdat het soms ook moeilijk is om de pijnlijke kanten van je eigen leven.
Maar het verschilt van persoon tot persoon. Ik bedoel, als je Mark Rutte voor je microfoon hebt, dan weet je dat het, ik bedoel, die heeft genoeg. Natuurlijk ga je daar niet in knippen. Als hij een slip op de tong maakt, dat heeft genoeg andere kanalen om het eventueel recht te zetten.
Caroline.
We gaan naar de laatste vraag.
Ja, ik wilde iets kleins toevoegen als het mag over het verschil tussen podcast en radio. Ik werkte een jaar of 10 voor de radio toen we voor het eerst samen met Katinka en die groep mensen plots zijn gaan maken. Dat was zonder dat we het wisten, werd het per ongeluk een podcast. En wat we ook per ongeluk deden was een reactieknop toevoegen op onze website. Dat wilden we niet, maar die kwam er ineens. En ik was na 10 jaar radio gewend dat als mensen reageren op een radio-uitzending, dan was het omdat ze wilden weten welke muziek er gebruikt was, of om te klagen over wat we hadden uitgezonden. En wat er gebeurde, wat we niet zagen aankomen, was dat we alleen maar aardige, doorvoelde reacties kregen. En we kregen brieven. En dan kan je denken, hé, maar dat is een beginnend medium, 2010. Maar dat is gebleven. Dus ik maak tot op de dag van vandaag podcast. Mijn vrouw heeft een vrij controversiële podcast gemaakt. Opgejaagd. Lange, lange brieven. Bijna uitsluitend positieve reacties. En dat heeft te maken met een wezenlijk verschil, volgens mij, tussen radio en podcast. Waar je op de radio een megafoon bedient om een onpersoonlijke schreeuwpartij. Ik chargeer even hoor.
Ik denk dat er wat radiomakers zijn die wel. Dus
om een soort van een boodschap te schreeuwen, ben je met podcast toch aan het fluisteren in iemands oor en die voelt dat. Dus als die reageert, dan weet je ook, ik heb een mens aan de andere kant van de lijn. Ik ga niet schelden, ik ga blijven respectvol. En het is aan die reacties zie je een wezenlijk verschil volgens mij tussen de twee vormen van media die heel erg op elkaar lijken.
En hoe heerlijk voor ons om eindelijk is dan te horen van mensen die er dan blij van werden.
Ja,
van
ik zeg ook wel eens van, ik heb in 3 jaar podcast maken, heb ik meer reacties gekregen dan in 15 jaar op Radio 1 zijn. Dat is echt niet te geloven.
Ja, dat is herkenbaar. En ook op een heel ander niveau. Hè? Dus op radio gaat het vaak over iets wat je hebt gezegd bijvoorbeeld, wat niet klopt vaak ook. En op podcast is het wat aardig. Ja,
het zijn leukere luisteraars, ik zeg het toch.
Podcastluisteraars zijn echt heel leuke mensen.
Met die positieve noot eindigen we, want ik word bijna het podium afgegooid inmiddels. Dank jullie wel, Bot Jellema, Katinka Beer, Fernando Halman. Mag ik een applaus?
Lemja, dank je wel.
Thank you. Thank you.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Podcast Festival podcast die hoorde bij het Podcast Festival 2019. Het Podcast Festival werd mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Stichting Democratie en Media, het Nederlands Letterenfonds en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.